Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 46, de versen 1 en 6. Psalm 46, vers 1 en 6. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkte als zij door droefheid kwijnen. En het zesde, de Heere, de God der legerscharen, is met ons, hoedt ons in gevaren. 1 en 6 van Psalm 46. Wij stellen ons nu eerst voor de spiegel van de heilige wet van de Heere. Aansluitend zingen we uit het zesde vers van Psalm 19. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. En na het zingen van dit vers willen we samen luisteren naar de lezing van het woord van de Heere. En de schriftlezing komt deze morgen uit de 91ste psalm. Psalm 91 is de schriftlezing na de wet van de Heere en na het zingen van psalm 19, het zesde vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte den 7e dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeeren uw naaste een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is.
Oh.
die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Ik zal tot de Heere zeggen, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op welke ik vertrouw. Want hij zal u redden van de strik des vogelvangers en van de zeer verderfelijke pestilentie. Hij zal u dekken met zijn vlerken en onder zijn vleugelen zult gij betrouwen. Zijn waarheid is een rondas en beukelaar. Gij zult niet vrezen voor den schrik des nachts, voor de pijl die des daags vliegt, voor de pestilentie die in de donkerheid wandelt, voor het verderf dat op de middag verwoest. Aan uw zijde zullen er 1000 vallen en 10.000 aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken. Alleenlijk zult gij het met uw ogen aanschouwen, en gij zult de vergelding der goddelozen zien. Want gij, Heere, zijt mijn toevlucht, den Allerhoogste heb gij gesteld tot uw vertrek. U zal geen kwaad wedervaren, en geen plaag zal uw tent naderen. Want hij zal zijn engelen van u bevelen dat zij u bewaren in al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot. De felle leeuw en de adder zult gij treden. Gij zult de jonge leeuw en de draak vertreden. Terwijl hij mij zeer bemint, spreekt God. Zo zal ik hem uithelpen. Ik zal hem op een hoogte stellen, want hij kent mijn naam. Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. De benauwdheid zal ik bij hem zijn. Ik zal hem eruit trekken en zal hem verheerlijken. Ik zal hem met langheid der dagen verzadigen. En ik zal hem mijn heil doen zien.
De tekst voor de prediking in deze morgendienst, gemeente, is uit dit gedeelte. Wat u gelezen is, Psalm 91, bij de eerste verzen. Daar lezen we het woord van de Heere, die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten. Die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Ik zal tot de Heere zeggen, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op welke ik vertrouw. Tot zover de woorden van onze tekst. U krijgt gelegenheid uw gaven te offeren, gemeente. De Heere zegene u en uw gaven. En wij zingen uit Psalm 91, het eerste en het vijfde vers. Psalm 91, vers 1 en 5. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. Dat is het eerste en ook het vijfde vers van Psalm 91. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen, zingen we uit Psalm 32, het vierde vers. Gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats, in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Omringt me, daar gij mij in ruimte stelt, met blij gezang dat mijn verlossing meldt. Psalm 32, het vierde vers, aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, velen van u kennen wellicht het verhaal. Er wordt verteld dat de Engelse prediker Augustus Toplady op een gegeven ogenblik voor het raam van zijn studeerkamer stond. Hij was een Anglikaan, dus hij had zijn ambtelijk gewaad aan, toga. En hij stond voor het open raam op een zomerdag te peinzen, misschien moest hij een begrafenis leiden. Of een huwelijk bevestigen, ik weet het niet. Maar terwijl hij stond te peinzen voor het open raam, ineens een heleboel kabaal, een schreeuwend vogeltje. Het vloog naar binnen en hulde zich in een van de plooien van zijn toga. En daarachter een enorme roofvogel die het op dat vogeltje had voorzien. En hij heeft dat vogeltje gepakt. Het hijgde. Het zocht een schuilplaats voor zijn leven. En toen begon in zijn geest, zijn dichterlijke geest, te werken dat oude lied. Wat we zeker bijna allemaal kennen. Rock of Ages, cleft for me, let me hide myself in thee. Zo heel mooi vertaald door Jacqueline van der Waals. Vaste rots van mijn behoud. En dan die verdere regel, hè. Laat mij schuilen. Want zoals dat vogeltje vluchtte voor die roofvogel die het op zijn leven voorzien had. Zo hebben wij ook een schuilplaats nodig. Nee, wellicht niet omdat we op de een of andere manier bedreigd worden, al gebeurt dat tegenwoordig ook steeds meer niet. Maar omdat wij leven op deze aarde als zondaren en het eigenlijk in iedere preek hoort te klinken, vliet voor de toekomende toorn. Of ziet u dat niet? Weet u dat niet? En jij, dat de toren dreigt, de eeuwige gloed, zegt de Bijbel, in wie niemand wonen kan. Schuilplaats, ja, waar vind je die? En wat is dat? We willen er vanmorgen met de hulp van de Heere bij stilstaan. Thema van de preek is de veilige schuilplaats. In de eerste plaats, die is exclusief. Dat betekent heel gewoon, er is maar één schuilplaats en geen andere. In de tweede plaats, die is effectief. Het is een schuilplaats waar je echt in kunt schuilen. Of zoals het tweede vers van onze tekst zegt, echt op kunt vertrouwen. En tenslotte, die schuilplaats biedt perspectief. Want er is uitzicht. Ik zal zeggen, zegt de tweede vers van onze tekst, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God op welke ik vertrouw. Dus de veilige schuilplaats is exclusief, er is er maar één, is effectief en biedt perspectief. Psalm 91 draagt geen opschrift, dat is merkwaardig. Want bijna alle psalmen dragen een opschrift. Van David of van de Korachieten, de kinderen van Korach. Of van Asaf. Dus eigenlijk weten we niet wie die psalm gedicht heeft. Nu is er een oude Joodse uitleg. En in sommige opzichten hebben de Joodse uitleggers best heel veel goede dingen te melden. Ook al lezen ze de Bijbel terwijl de sluier op hun aangezicht is. Maar de Joodse uitleggers zeggen wel, als een psalm geen opschrift heeft, dan betekent het dat de oude rabbijnen uit de tijd na de ballingschap, die de psalmbundel hebben verzameld, dat ze dachten dat de schrijver degene was die de vorige psalm gedicht heeft. Als dat zo is, dan is dus psalm 91 een psalm van Mozes. Want psalm 90, dat weet u, de psalm wordt telkens, als er een begrafenis is, op Urk gelezen. Psalm 90 is een lied van Mozes. Het lied van de donkerte van het sterven. Van de weinige dagen die ons leven telt. Maar daarachter komt psalm 91. En nogmaals, als het waar is dat Mozes die psalm gedicht heeft, dan past ook die psalm zo goed in de geschiedenis van Mozes en van de uittocht en van de doortocht door de woestijn. Want de psalm roept meteen al beelden op aan het woestijnleven, die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernachten in de schaduw van de Almachtige. Zie het voor je? Dat volk, oude mensen, kreupele mensen, zieke mensen, vaders, moeders, kinderen, soldaten, krachtige helden, zegt de Bijbel, ze trekken in grote groepen bij elkaar door de woestijn. De zon brandt. En al hebben ze de wolkolom boven hun hoofd, die ook de heftige stralen van de zon verzacht, valt niet mee in de woestijn. Soms hijg je op een buitengewoon hete dag naar schaduw. En schaduw is in de Bijbel sinds de woestijnreis altijd een plek waar je verkoeling vindt, waar je rustig kan zitten, zoals van Abraham verteld wordt dat hij op een gegeven ogenblik in de schaduw zat van een grote eik toen drie mannen hem bezochten. En niet alleen heb je schaduw nodig tegen de hitte, de brandende hitte van de zon, maar ook een schuilplaats. Want in die woestijn is het zo, misschien bent u wel in Israël geweest en hebt u iets van de woestijn van Juda gezien, heuvels, bergen. En tussen die bergen in de dalen, plekken waarvan je ziet, daar heeft water gestaan. Daar zijn de wadi's, de drooggelopen stromen, want als het regent in het woestijngebied, dan stortregent het. Zoals er ook van de week stortregens geweest zijn in ons eigen land. Maar misschien nog wel heftiger. En dan vliegt er een enorme vloed van water van de heuvels af en wordt die droogstaande bedding een kolkende stroom. En er zijn wel verhalen tot op de dag van vandaag dat auto's met mensen verdwenen zijn in de kolkende stromen. Nou, als dat gebeurt, als je op tocht bent door de woestijn, of misschien een schaapherder bent die langs de randen van de woestijn nog wat spaarzaam eten zoekt, dan moet je een schuilplaats hebben. Dan moet je omhoog klimmen en op een rots je veiligheid zoeken te midden van het kolkende water, of in een grot in een van die rotsen een schuilplaats zoeken. Dat is het beeld wat de psalm oproept. En dat is het beeld wat Mozes als herder en als leider van het volk van Israël maar al te goed kende. Maar nu zegt die dichter, en hij gebruikt die beeldspraak, de Allerhoogste, de Almachtige, die is eigenlijk de schuilplaats van zijn volk. En de schaduw waarin ze voor de hitte kunnen vluchten. Wat bedoelt de dichter? En dan bedoel ik natuurlijk met die vraag, wat bedoelt hij geestelijk? Wel, eigenlijk als we de Bijbel eerlijk lezen, en dat mag je vandaag wel bijzeggen, Want er wordt wat oneerlijk gelezen in de Bijbel. Dingen die er helemaal niet in staan. Die wij erin leggen. En dat is altijd een gevaar. Maar als we de Bijbel eerlijk lezen, dan tekent de Bijbel ons mensen als op een woestijnreis. Of misschien duidelijker nog, dan tekent de Bijbel ons mensen als zondaren die een schuilplaats nodig hebben. Waarvoor? Nee, niet voor allerlei gevaren in de eerste plaats. Al mogen die wel genoemd worden en ze worden ook in de psalm genoemd, niet? Gevaren van ziekte, dat speelt in de psalm een belangrijke rol. De pijl die desdaags vliegt, de zeer verderfelijke pestilentie. Daar worden verschrikkelijke ziekten mee aangeduid, waarvoor het volk van Israël ook niet immuun was. Denkt u maar aan de geschiedenis van die slangen die rondkropen door het tentenkamp van Israël en waar Mozes de koperen slang voor moest oprichten. Nee, allerlei ziekten en kwalen. En wij mensen zijn ten gevolge van de zonde ook onderhevig aan van allerlei kwalen en ziekten. En misschien topt u of top jij daar op het ogenblik wel mee. Dat je denkt aan iemand die je lief is en die ernstig ziek thuis ligt. Of dat u bezorgd bent over de uitslagen die nog komen moeten van de dokter, omdat u zich de laatste tijd niet zo goed voelt. Hoe zal het zijn? Waar vind ik een schuilplaats? Dat kan zo heel concreet worden. Kan ook zo zijn dat je op een heel andere manier lijdt. Ik denk aan psychische noden die de laatste tientallen jaren in onze cultuur nogal toegenomen zijn. En wat kan het een ontzettend leed zijn als je diep geestelijk in de greep zit van depressieve gedachten, waar je niet uit kan komen wanneer je topt met een burn-out en nergens meer kracht voor hebt. Waar vind je even rust in slapeloze nachten? Waar vind je even rust als alles op je afkomt? De Allerhoogste, de Almachtige, zegt de tekst van vanmorgen. Ja, en dan vooral, want we mogen niet bij de moeite en de zorgen van het leven blijven staan, al mogen die wel eerlijk benoemd worden, zeker in de kerk, en al mogen we ze wel voor de Heere neerleggen, persoonlijk, maar ook samen. Maar de diepste nood, het diepste karakter van de woestijnreis van ons leven is dat we zondaren zijn. Ja, dat klinkt u vertrouwd in de oren. Iedereen van ons, of bijna iedereen van ons. En dan knikken we van harte. En misschien zijn we het er ook nog wel van harte mee eens, dat hoop ik tenminste. Maar wat betekent dat nu? Een van de dingen die de Bijbel zegt over het feit dat wij zondaren zijn, is dat we voortdurend op de vlucht zijn. Op de vlucht voor God. Want zoals het gebeurde bij het paradijs, dat er staat dat Adam en Eva, nadat ze van God waren afgevallen, voor God wegvluchten. Dat is nou een van de grondtrekken van ons zondig leven. En je kan voor God wegvluchten terwijl je heel rechtzinnig bent, hoor, en precies weet hoe God de mens bekeert. Je kan ook voor God wegvluchten terwijl je midden in de zonde leeft. En nog wel in de kerk zit, maar eigenlijk je hele leven in het donkere teken van de zonde staat. Op de vlucht. En dan roept de Heere vanmorgen in deze prachtige tekst jou toe. Sta eens even stil. Vraag toch, zegt de profeet, naar de goede weg. Wat is nodig, gemeente, dat wij midden in ons zondige leven, midden in onze vlucht voor God, stilgezet worden. Of dat nu meer geleidelijk gebeurt of plotseling. Dat is niet het belangrijkste. Als het maar gebeurt. En als jij moet zeggen, ja, Heere, eigenlijk is dat waar. Dat ik met al mijn gedoe en met heel mijn werk en met alles waarmee ik me in verdiep, eigenlijk continu op de vlucht ben voor u. O God, zet u me stil. Heere, ontdek u me aan mezelf. Maak u me arm. Leer u me te vluchten tot u. En wat bedoelt de Heere dan als mensen gaan vluchten? En dat is vrucht van het genadewerk van God. Met die schuilplaats. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat is een goede vraag. Denk dan allereerst maar aan het beeld wat ik probeerde te schetsen in het begin. Een hol in een rots waar je even voor het woeden van de woestijnstormen, de bijtende zandstormen, of voor het kolkende water in een geweldige regenbui kan vluchten. Veiligheid vindt. Maar het beeld van onze tekst is nog dieper dan alleen maar een hol waar je veiligheid vindt. Of een rots waarop je boven al de woedende wateren die langstromen even kan rusten. Het woord schuilplaats in de Bijbel, in het Oude Testament. En het woord tent. En het woord hoog vertrek. Zoals we ze zo vaak in de psalmen tegenkomen, soms bij elkaar. Dat zijn woorden die bijna dezelfde betekenis hebben. Elk woord heeft natuurlijk zijn eigen kleur, maar ze wijzen allemaal in één richting. Welke richting? Een schuilplaats en een tent, ze worden in Psalm 27 samen genoemd. Dat zijn woorden die ten diepste heen wijzen naar het heiligdom. Naar de tabernakel in de woestijntijd en later naar de tempel. Waarom? Omdat voor het oude Israël geestelijk gezien de echte schuilplaats tegen de toorn van God en voor de zonde en voor de schuld en de aanvallen van de vorst der duisternis niet te vinden zijn ergens in de wereld. In een rotshol. Maar die vindt een zonder alleen bij uw altaren. Bij de tempel van de Allerhoogste. In de tent van de Almachtige. En wat betekent de tent of de schuilplaats, de asielplek wordt het ook wel genoemd, voor een vluchtende zondaar? Wat betekent die tent? Misschien mag je het zo zeggen. Dat die tent betekent de plek waar het altaar is en daar alleen kan ik veiligheid vinden. Veiligheid vinden voor mijn arme ziel. Daar hebben de oude Israëlieten iets van beseft, al leefden ze nog voor de komst van de Heer Jezus. Maar dat wordt in het licht van het Nieuwe Testament ten volle duidelijk. Want in die tempel, of laten we het maar houden, bij de tabernakel, het oude tentheiligdom in de woestijntijd, daar spreekt alles van God. Prachtige titel van een boek over de tabernakel. Waar alles van hem spreekt. Moet je nooit vergeten. Als je die wonderlijke hoofdstukken leest over de berderen en over al die gordijnen en over al die striklistjes en noemt u het maar op, waar alles van hem spreekt, van God. Daar woont hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen, zingen we samen met de oude psalm. En waar dat vooral gebeurt, dat alles van hem spreekt, dat is bij het altaar. Het altaar in de voorhof, waar de brandoffers gebracht werden. De Bijbel noemt dat het offer wat gans verteerd wordt. Dan staat er in de Griekse vertaling, de oude Griekse vertaling van het Oude Testament, holocaust. Dat betekent letterlijk een offer wat helemaal verteerd wordt. En u weet wel, dat is de aanduiding voor die verschrikkelijke gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog, toen 6 miljoen Joden, onder wie 2 miljoen kinderen, vermoord zijn. Maar de term betekent eigenlijk het offer wat voor de zonde gebracht wordt. Dat moet een offer zijn wat helemaal verteerd wordt. Er blijft niets anders over dan as. En dat ziet op de Heere Jezus. Hij is aan het vloekhout van Golgotha. Toen hij tot in de hel toe werd neergestoten. Als een offer gebracht aan God dat helemaal verteerd wordt. Dat helemaal voor de zonde genoeg gedaan heeft. Daarom kon hij het zeggen. Het is volbracht. En als het heiligdom met het altaar nu voor de vrome Israëliet van vroeger een schuilplaats was, hoeveel te meer hij, die door zijn dood en bloedstorting de schuilplaats heeft geopend. Het oude Engelse lied waar ik mee begon, Rock of Ages, dat zegt het ook veel duidelijker nog dan de prachtige Nederlandse bewerking. Laat mij schuilen in uw wonden. Want de steenrots, zo zegt de dichter letterlijk, was gekloofd, geslagen door mijn zonde. Jezus Christus, de doorboorde handen, de doornagelde voeten, de doorstoken zijde, de doornenkroon die het bloed uit zijn slapen perste. Hij is de gekloofde rots. Hij is de schuilplaats tegen de vloed, zegt Jesaja in hoofdstuk 32. Hij is de schaduw in een dorstig land. En hij wordt verkondigd in het evangelie. En als het goed is, wordt hij iedere zondag in de kerk verkondigd. Dan gaan de deuren van het evangelie als het ware in de prediking open. En dan wordt Jezus Christus aangeprezen als de enige rots van het behoud. Als de enige die een schuilplaats is dankzij zijn lijden en sterven voor een arme verloren zondaar. En ik vraag het u in zijn naam. Bent u al tot hem gevlucht? Ben jij al tot hem gevlucht? Of leef je nog voor eigen rekening voort in de woestijn? En ieder moment kan de wervelstorm en de stormvloed je overvallen en je voor eeuwig zinken in de eeuwige nacht. O, luister. Je hebt een schuilplaats nodig. Je hebt hem nodig die de enige naam draagt onder de mensen gegeven door wie wij moeten zalig worden. En hij zegt het in dat ontroerende beeld in het evangelie. Kort voor zijn lijden en sterven, als hij Jeruzalem daar ziet liggen, waarschijnlijk vanaf de Olijfberg. Jeruzalem. Jeruzalem. Vul jij je naam in? Vult u uw naam in? Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen als een hen haar kuikentjes? Hoevele malen heb ik u bijeen willen vergaderen onder mijn vleugels, onder mijn beschermende vleugels, in mijn schuilplaats. Maar gij hebt niet gewild. En nou niet gaan dogmatiseren, hè? Want dat kan dodelijk zijn, hoor, hoe zuiver u ook praat. Ja, maar het gaat erom, dominee, dat een mens kan dat niet. Want we zijn dood in de zonde en in de misdaad, allemaal waar. Maar ik denk dat die oude schrijver zo gelijk heeft. Onder onze onmacht, hoort u het? Onder onze onmacht ligt onze onwil. Want de diepste pit van de zonde is onze vijandschap tegen God en tegen vrije genade. Gij hebt niet gewild. Is dan schuld geworden. Voor het eerst. Maar u die de Heere vreest, ook opnieuw. Dat onwillige hart. Wat niet alleen niet buigen kan, maar niet buigen wil. Neig mijn hart. En voeg het samen tot de vrezen van uw naam. Want echt, de Heere Jezus staat midden in de prediking van het evangelie met uitgebreide armen. En hij zegt het tot mensen, jongeren, ouderen, hoogbejaarden. En de allerkleinste van de babytjes in de kerk die het nog niet beseffen. Komt allen tot mij, die vermoeid en die beladen zijt. In het woestijnleven met al zijn vragen en zorgen. U die om wat voor reden dan op het ogenblik u ongelukkig voelt. U die pijn hebt en toch maar naar de kerk gegaan bent. U die vreest voor een ernstige ziekte. U die door de dood op de hielen gezeten wordt. En vooral u die met uw zonden en ellende geen weg meer weet. Vlucht naar de schuilplaats. Waar hij het zegt, komt alle tot mij. Ja, maar dominee, wat is dat dan, dat komen tot de Heere? Wat is dat dan, dat vluchten tot die enige schuilplaats? Wel, daar moet ik een paar dingen over zeggen. En daar kan ik echt niet alles over zeggen. Maar hopelijk wel het belangrijkste. Allereerst, u moet weten dat die Bedouïnen, die herders die in de woestijn waren, dat die wel vaste plekken hadden waar ze heen konden vluchten als er op de een of andere manier de nood aan de man kwam. Zo'n rotshol. En ze hadden dat soms ook een beetje klaargemaakt. Voedsel ingezet voor het moment dat ze een lange woestijnstorm zouden moeten doormaken. En als zo'n grot een beetje een wijde opening had, dan maakten ze die opening meestal smaller. Kleiner. Zodat die minder goed toegankelijk was voor die razende winden of de woedende wateren. Kijk, daar moet u nu even de vinger bij leggen. De schuilplaats heeft een opening. En de schuilplaats, geestelijk gesproken, is een schuilplaats waar de Heere Jezus met geopende armen zondaren, wie ze ook zijn, nodigt, vermoeiden en beladenen. Maar de Bijbel zegt ook, ja, de poort is eng. En de weg is smal. Dat zegt de Heere Jezus zelf in Matthäus 7. Nee, dat betekent niet dat er geen ruimte is bij Christus. Die is veel groter dan u en ik samen kunnen bedenken. Zijn bloed, zeggen onze Dordtse vaderen, is overvloedig genoegzaam voor de zonde van de hele wereld. Maar om nou die schuilplaats te vinden, moet je wel de dingen kwijtraken die je hinderen om in die schuilplaats te gaan. Als je met een zwaar beladen kameel door de woestijn trok, als handelaar, en je wilde graag met die kostbare kameel en die kostbare lading de schuilplaats in, dan moest dat er allemaal wel af. En kon je zo die kameel, zoetjes aan, die schuilplaats binnenleiden en ook die pakken binnendragen. Kijk, dat is ook een beeld wat bijbels is. Als wij binnengaan, dan moeten we wel wat kwijtraken. Wat moet u kwijtraken? Wat moet jij kwijtraken? Heere, verlos me van mijn zonde. Verlos me van alles wat me hindert u te zoeken. En dat is ook zo als je nou die schuilplaats hebt mogen vinden door genade. Want die schuilplaats is geen eindstation, als ik het zo zeggen mag. Je moet weer verder. De pelgrimsreis gaat door tot aan de doodsrivier, niet? En je komt er steeds weer achter dat je telkens en telkens en telkens weer, als je die schuilplaats zoekt, nog zoveel meebrengt. Zoveel eigen gerechtigheid. Zoveel verdiensten. Ja, dat noem je natuurlijk niet zo, want je bent orthodox gereformeerd. Niet door de werken, maar ondertussen denk je het wel. Zoals het ooit heel vroeger, toen ik uw dominee nog was, wel gezegd werd. Ja, dominee, wij hebben de waarheid, hoor. Wij hebben de waarheid. Als er iemand bekeerd wordt op Urk, dan is het in de Ebenezerkerk. Gelooft u het? Ik geloof dat God mensen bekeert in de Ebenezerkerk. Dat dat gebeurd is en nog steeds. Maar dan nooit omdat wij denken dat het zo hoort. En een klein beetje beter zijn dan al die andere gereformeerden op Urk. Want dan zijn we nog tot in de wortel op een Roomse manier bezig. Kwijtraken. Valt niet mee. Offers brengen. Want zonder offers gaat het niet in het leven. Maar weet je wanneer dat gemakkelijk wordt? Dingen af te werpen. Dingen die van je afgenomen worden. En je hebt er vrede mee. Als de liefde van God in je hart wordt uitgestort. Als je mag zeggen, hartelijk heb ik u lief, Heere, mijn sterkte. Weet je wat daarbij hoort? Heere, neem alles maar weg wat u in de weg staat. En maak mij tot een arme zondaar waaraan u uw genade kwijt kunt. Ja, dat is nodig. Vluchten betekent alles kwijtraken. Maar er is nog iets wat we in het licht van onze tekst niet over het hoofd mogen zien en dat is dit. Die schuilplaats, dat is niet maar een hol in een rots. Dat heb ik u al gezegd. U moet dat niet als een stille, massieve plek opvatten. Dat is wel het beeld wat de psalm allereerst oproept. Maar het gaat ten diepste om het heiligdom. Dat is als een schuilplaats. En wat gebeurt er in het heiligdom? Daar wordt bloed gestort. Het offer wat helemaal verteerd wordt. En weet u wat nou het wonderlijke is? Dat bloed, dat wijst op de Heere Jezus Christus. En dat bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat heeft een wonderlijke aantrekkingskracht. Aantrekkingskracht. Heeft het dat ook voor u? Er is een Engels boek uit lang vervlogen tijden, dat zo heet. De aantrekkingskracht van het kruis. En ergens in dat boek staat deze zin en die wil ik u graag meegeven. Vanuit de gekruisigde liefde van Christus komen eeuwige koorden van liefde op ons af. Ze zoeken arme zondaren om ze los te trekken uit het verderf en ze eeuwig zalig te maken. Zoekende koorden van trekkende liefde die vanuit de schuilplaats komen. Jezus Christus. En dan bid de kerk toch, bid je het mee? Trek mij, Heere. Want ik zit zo vast. Ik ben zo onwillig. Ik ben zo arm, want ik mis u. Trek mij, dan zullen we u nalopen. En als je dan getrokken, vluchtend, tot de schuilplaats komt, ja, wat vind je dan? Onze tekst zegt, wie in de schuilplaats des Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Ja, dan kijken we even naar die twee werkwoorden. Gezeten en vernachten. Gezeten, dat duidt in het Hebreeuws in elk geval aan dat je daar kunt blijven. En vernachten, dat betekent in elk geval dat je daar veilig bent. U ziet het beeld van die woedende stormen voor u. Dat is voor een Urker, zeker voor een Urker visserman natuurlijk, heel erg herkenbaar. Hoe vind je veiligheid? Zulke veiligheid dat je kan vernachten. Dat je niet wakker hoeft te blijven door de gevaren, maar dat je rustig kunt slapen. U voelt het. Wie tot hem de toevlucht neemt, door hem gevonden wordt, aan zijn voeten. Het zegt met die Hofman over 100, spreek slechts één woord. En mijn knecht zal gezond worden, mijn zonden zullen vergeven zijn. Dan vind je rust. Rust voor een onrustig hart. Rust voor alle aanvechtingen. Als Satan sist misschien deze week nog heel bijzonder u aangevallen heeft. U mag weten wie de Heere voor u is. Maar van de week was het zo dat u op de zeef lag. En gezift werd. En van binnen gefluisterd werd. Je hebt jezelf bedrogen, man. Je denkt wel dat je zoveel jaar geleden door de Heere in het hart gegrepen bent. En je denkt wel dat je iets gezien hebt van de heerlijkheid en de schoonheid van koning Jezus als borg voor je schuld. Maar het is allemaal in beeld. Deugt niks van. Heen en weer geschud. Heen en weer geslingerd. En als dan hij, die de schuilplaats is, het laat weten en door zijn woord en geest in je hart legt. Maar ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof niet ophouden. Dan vind je rust in de biddende handen van de Heere Jezus Christus. Dan vind je rust aan zijn voeten. Hij heeft het toch beloofd. Komt alle tot mij die vermoeid en beladen zijt en ik zal u rust geven. En dan zijn er momenten dat je zo hoog op de rots Christus mag leunen. En zo ver in de schuilplaats Christus geborgen mag zijn. Dat je het weten mag. Hier kan de Satan niet meer komen. Hij moet zwijgen. Hier kan de aanvechting door de zonde niet meer komen. Hij moet zwijgen. Zoals Luther het zo diep beleefd heeft. Want Luther was ontzaglijk vaak aangevallen door de boze. Moet u maar niet vergeten. De grote namen uit de kerkgeschiedenis hebben meestal ook veel last gehad van de vorst der duisternis. Dat de Satan als het ware naar hem toe kwam en al zijn zonde aanwees. En dat Maarten Luther zei, ja Satan, je hebt gelijk. Dat zijn mijn zonden, mijn vuile zonden. En er zijn er nog veel meer dan je ze noemt, alleen je bent aan het verkeerde adres, man. Ga met al die aanklachten maar naar mijn zaligmaker toe. En als je dat mag weten, dat de zaligmaker het zelf voor je opgenomen heeft. Een schuilplaats tegen de vloed is ook tegen de vloed van satanische aanvallen. Dan mag je rusten. Schuilplaats. Een schaduw. Waar je mag vernachten. En ik moet nog iets meer zeggen over die rust. Want die rust in het evangelie is niet alleen een rust voor alle vijanden. Maar het is ook een rust die door Paulus met name vrede genoemd wordt. Je zult zeggen, ja, rust en vrede liggen vlak bij elkaar, ja. Maar in de Bijbel is vrede toch nog iets meer dan rust. Want rust, dat is van alle vijanden om je heen en alle vijandige stemmen in je hart. Maar vrede is dat je geloven mag. Dat de Heere op je neerziet in je gunst. Dat God niet meer op je toornt, want van nature staat het zo dat God toornig op ons is, omdat wij vijanden van God zijn. Maar als de vrede van God die alle verstand te boven gaat in je hart daalt, dan mag je het geloven. Vrede door het bloed van het kruis. God vindt in gunst en niet in wraak zijn lust. De hitte van zijn gramschap is geblust. En vrede betekent ook vrede in je eigen hart. Vroeger zeiden ze in je eigen consciëntie, in je eigen geweten. Als je op de vlucht bent en ontdekt dat je een zondaar bent, dan klaagt je geweten je aan. Het wijst je aan met de vinger, zoals Nathan David aanwees toen hij gezondigd had. Jij? Kijk eens naar je leven. Als de zonden bedekt worden door het bloed van Christus en in het bloed van Christus vergeving ontvangen, dan moet de stem van je geweten zwijgen. Vrede door het bloed van het kruis. U weet wel, dat staat op het kerkje van Elburgen. Vrede door het bloed des kruises. Als u diep in mijn hart kijkt, dan zeg ik, dat is eigenlijk de mooiste naam die je een kerk kunt geven. Ebenezer en Pniel, prachtig, Bijbelse namen. Maar vrede vinden in de schuilplaats door het bloed des kruises. Ja, maar zegt u, dominee, dat zijn toch maar momenten? Ja, dat weet ik. Van Gods kant is het zo, van Christus kant, dat hij zijn kinderen bergt in de schuilplaats en ze vallen er nooit meer uit, al kan de hel vrij woeden. Maar in de beleving van de pelgrimstocht van de woestijnreis hier op aarde gaat de weg verder. Hè? Een herder die in de storm gevangen was en in de rots geklommen is met zijn kudde, die moet weer verder. En dat vogeltje waarover ik het in het begin had, dat kan niet in de plooien van die mantel van die dominee blijven. Het wordt vrijgelaten. Het leven gaat door, zegt u dan. En zo is het ook. En de dingen van de dag eisen hun tol weer en ze eisen hun aandacht weer. En dan gebeurt het zo vaak. Dat als je hebt mogen schuilen, avondmaal hebt mogen vieren met vrede in je hart. Onder de prediking aangesproken bent, te midden van al de vragen en de zorgen van het leven. heb mogen ademhalen in de schuilplaats van de Allerhoogste. Dat je op de zwerftocht door de woestijn die schuilplaats weer kwijt bent. En misschien zelfs de herinnering aan die schuilplaats wel kwijt bent. Maar het wonderlijke van deze schuilplaats is dat dwars door alle ontwikkelingen en dwars door alle stormen van het leven heen, die schuilplaats geestelijk blijft. Want de Heer Jezus is de schuilplaats niet. Hij is de ark van het behoud. Hij is het altaar ter verzoening van de zonde. Hij is de schuilplaats. En hij gaat mee. Hij heeft gezegd, een van de teksten die het allermeest in de Bijbel herhaald wordt: ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Letterlijk staat er in het Grieks van het Nieuwe Testament: het is onmogelijk dat ik u ooit begeven zal en ooit verlaten zal. Ja, dat kan betekenen dat je door de nacht moet en door de storm moet. Maar hij gaat mee. En weet u wat er ook in die schuilplaats gebeurt? En dat is het hoogste perspectief. Dat je telkens weer als de Heere zijn nabijheid laat zien. En soms dwars door de duisternis heen, in de weg van het nochtans van het geloof, mag zeggen: en toch, Heere, u bent er. Of zoals onze tekst het in het slot zegt: u bent mijn toevlucht en mijn burg, mijn God, op welke ik vertrouw. Ja, je weet het, God was getrouw en God bleef getrouw. En daarom kun je hem altijd vertrouwen. Je vertrouwt jezelf niet. Je vertrouwt eigenlijk niemand op deze aarde ten diepste. Ook al heb je misschien een hele lieve familie en hele lieve mensen om je heen, maar toch, op God kun je aan, mijn God, op wie ik vertrouw, omdat hij de rotssteen is. Bezwijkt dan mijn vlees en mijn hart. Zo is God de rotssteen mijns harten, zegt Asaf. Mijn God, op wie ik vertrouw, ook in de nacht, hoe zwart, hoe dicht. Want weet u, dan is het in de schuilplaats ook zo, dat de dag aan gaat breken. En de schaduwen vlieden, lezen we in het boek Hooglied. Totdat de dag aanlicht. Ja, hier in het leven, schuilplaats, vrede, maar ook aanvechting. Nieuwe nacht en nieuwe duisternis soms op het onverwacht. Mensen die bij het ouder worden wegvallen en die je met geestelijke heimwee nastaat. Maar de dag komt, totdat de dag aanlicht. En de schaduwen vlieden. Die dag komt voor al Gods kinderen als een dag van licht. Voor sommigen nadat ze er lang naar verlangd hebben. Voor anderen zo plotseling. En misschien met eindeloze verbazing. Ik ook. Maar hij komt. Bij het sterven. En straks bij de grote dag op de morgen van de wederkomst. Wanneer zal zijn die dag? Wat een genade als dat vanuit de schuilplaats van de Allerhoogste je toekomstperspectief is. Maar ik zeg het nog één keer vanmorgen. Dat perspectief is er niet voor allen. Als jij doorblijft leven, onbekeerd zoals je nu in de kerk zit, dat is eigenlijk erger. Dat je als dominee dat zeggen moet. Onbekeerd zoals jij of u in de kerk zit. Zou zo niet moeten zijn. Maar als u zo leeft en doorleeft, dan komt u om. Dan is er geen schuilplaats. En dan is er geen dag. Dan is er eeuwige nacht. En daarom zegt de Heer het ook in deze woorden van vanmorgen. Vliet. Vlucht. Voor de toekomende toorn. En smeek om de genade die u alleen redden kan van de dood. En heb dan maar hoge gedachten van de Heere. De Allerhoogste, de Almachtige. Die dingen kan doen, ook in uw leven en in jouw leven. Die voor de mensen onmogelijk zijn. Die trekken kan. En trekken wil met de koorden van zijn eeuwige zondaarsliefde. Opdat u schuilen mag. En eeuwig behouden bent. Gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Amen. eindigen we met dankzegging en gebed. Heren, wat een wonder dat er een schuilplaats is. En dat u, Heere Jezus Christus, tijdens uw aardse leven zo genodigd hebt. Hoeveel malen heb ik u in mijn schuilplaats willen vergaderen, opdat u rust en vrede zou vinden. O Heere, midden in ons onrustig leven bidden we van u, schenk ons dat. En geef ons de genade dat we niet langer wegvluchten voor u, maar tot u de toevlucht gaan nemen. Rust nog vrede wordt gevonden om mijn zonde in mijn beenderen dag en nacht, dat er daar iets van zijn en mogen komen. En Heere, wil u dan zelf die lieflijke vrede, die vloeit van de lippen van u al grote zaligmaker. Ziet, hier ben ik. Wil u die vrede schenken en vernieuwen in de harten van uw kinderen. Heb dank voor alles wat u gaf, Heere. Wil u alles wat zondig was in luisteren of in spreken genadig verzoenen. Dat was toch uw woord. Kroon u het dan met uw zegen. Omdat alle woorden van u, Heere Jezus Christus, in uw dierbaar bloed, ja en amen zijn. Volstrekt betrouwbaar. En daarom kon die dichter het zeggen, en laten we het, al is het misschien stamelend, mogen nazeggen. Mijn God, op wie ik betrouw. Heere, wees verder deze dag met ons zegen. Dit deel van de gemeente, deze middag, als ze samenkomen, en wil u onze broeder Uitslag gedenken en hem alles geven wat nodig is, denk u aan ons in de Pnielkerk en geef ons alle tezamen een gezegende zondag. We bidden het om Jezus wil. Amen. Psalm 71, het tweede vers is onze slotzang. Wees mij een rots om in te wonen, een schuilplaats waar mijn hart steeds toevlucht vindt in smart. Gaat heen in vrede, draagt de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.